Het was even wennen en anders hè, toen we hier kwamen. Dan was het voor mij wat minder schokkend waarschijnlijk als voor jullie, want ik dacht, hey, wat gezellig, al die kleurtjes. Maar het was even... We zitten nogal in de verhuizingen. Ik begrijp dat jullie ook verhuizen deze week. Wij hebben 2 weken geleden zelf de sleutel gekregen van ons nieuwe huis en we zijn vrijdag overgegaan. En dus ook een drukke tijd achter de rug. En hier is ook erg verhuisd. En vanmorgen gaan we nadenken over een geschiedenis waarin de Ark van God verhuisd. Dus dat komt eigenlijk wel allemaal bij elkaar. Ja, het is een tekst in 1 Kronieken hoofdstuk 16 en het 34e vers. En dat heeft mij altijd erg aangesproken. Daar staat, loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. En dat lees ik dan vooruit de NBV 21. Maar ik zie gelukkig veel Bijbels, dus ik weet niet, misschien heeft er iemand een HSV of een andere vertaling. 1 Kronieken 16 vers 34. Dus als we die allemaal even opzoeken, dan hoor ik hem graag ook even uit een andere vertaling. Want soms spreekt hij dan meer in de herinnering terug, hoe we hem ooit geleerd of gekend hebben. Want het is een tekst die in heel veel soorten psalmen ook terugkomt. Soms met een paar andere woordjes, maar de zin zelf, die herkennen we wel. Wie wil hem voorlezen uit de HSV?
Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid...
Is voor eeuwig. Zijn goede tierenheid. Als kleine jongen, toen ik in de gemeente zat bij ons, dan werd dat woord wel eens gezegd. En dacht, ja, ik hoor het alleen maar in de kerk. Goede tierenheid. Ik gebruik het nooit op straat. Ik gebruik het nooit op school. Wat is dat nou voor een woordje? Zo'n mooi, vol, groot woord. En ik heb daar al heel veel over nagedacht. Ik vond het altijd interessant en het intrigeerde mij. En toen las ik in deze nieuwe Bijbelvertaling, hebben ze het vertaald met trouw. Eigenlijk kunnen we het woord niet goed vertalen met Nederlandse woorden. We hebben daar meer woorden voor nodig. Ik geloof dat je het uitspreekt in het Hebreeuws met geset. Dat is een heel rijk woord. En het komt terug in dit vers. En daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. Maar dat zinnetje staat niet zomaar ergens als los zinnetje. Maar het staat in een heel lied wat David geschreven heeft voor een speciale gelegenheid. Hè, voor die verhuizing van die ark. Dus laten we dat hoofdstuk 16 is... fragment voor fragment lezen. Ik ga niet alles lezen, maar ik zal u meenemen en steeds zeggen wanneer ik een sprongetje maak. Ik begin bij hoofdstuk 16 vers 1. De ark van God werd neergezet in de tent die David had laten oprichten en er werden brandoffers en vredeoffers aan God gebracht. Na afloop daarvan zegende David het volk in de naam van de Heer. Ga ik verder bij vers 7. Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten op voortaan als volgt de lof van de Heer te zingen. En dan begint dat lied. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. De Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken, nageslacht van Israël, zijn dienaar, kinderen van Jacob, door hem verkozen. Hij is de Heer, onze God. Zijn besluiten gelden voor de hele aarde. Vers 23. Zing voor de Heer heel de aarde. Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. En dan ga ik naar 34, vers waar we vandaag over nadenken. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Zeg, red ons God, onze redder. Bevrijd ons en breng ons uit andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het hele volk antwoordde, amen en prijs de Heer. Dit vers 34, waar we vanmorgen over nadenken. Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Dat klinkt natuurlijk op zo'n zondagmorgen met de zon zo door de ramen heen. En als we elkaar weer ontmoeten, als een heerlijke uitroep. Dat willen we wel zeggen met elkaar, daar willen we wel op antwoorden. Amen, prijs de Heer. Dat is een prachtig vers. En het warmt ons hart als we dat zo met elkaar, tegen elkaar mogen zeggen. Maar hoe is dat morgenochtend? als het werk weer begint of iets moeilijks is, dan hebben we weer opnieuw die strijd. En hebben we dan wel loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Kunnen we in al die momenten ook dat blijven zeggen? Nou, laten we eerlijk zijn. David, degene die het lied gecomponeerd heeft, die heeft die hele hoogtepunten met God bereikt in zijn leven. Maar hij heeft ook hele dieptepunten, donkere dalen in zijn leven bereikt. En die komen heel dicht bij elkaar, kort voor deze geschiedenis. Dus David weet dat op de hoogtepunten je kan roepen, loof de Heer, want Hij is goed. Maar hij weet ook dat die diepe dalen in zijn leven erbij horen. Als je naar de context van dit lied kijkt, in dat eerste boek van Kronieken, dan voordat je bij dit vers uitkomt, dan, ik zal er even heel kort en snel doorheen gaan, dan ontdek je wel hoe dat in elkaar zit in Davids leven. De eerste 10 hoofdstukken van dat eerste Kronieken-boek, dat is eigenlijk alleen maar geslachtsregisters. En als je daar doorheen leest, dat is een beetje wat saai, wat pittig. Maar bij hoofdstuk 11 begint het eigenlijk echt een verhaal te worden. De geschiedenis. Een hele bekende geschiedenis voor de Joden ook. Hoofdstuk 11 begint met de dood van Saul. En David wordt eigenlijk direct daarna gekroond tot koning van Jeruzalem. Hij verovert Jeruzalem ook terug. En daarna, als zijn koningschap steeds groter wordt en breder wordt, dan zien we dat David in één keer de mannen van het volk bij elkaar vergadert en zegt tegen hen, luister, ik heb een voorstel. We gaan de ark van God terugbrengen naar Jeruzalem. In de tijd van Saul hebben we niet zoveel bekommerd om die ark, maar ik stel voor dat we dat gaan doen. Nou, ik moet zeggen, dat is een mooi initiatief. Dat klinkt goed. Laten we dat doen met elkaar. En zo gebeurt het ook. De ark van God wordt op een platte kar gezet. En Uzza en Achio die worden als begeleiders naast die ossen meegestuurd om die ark naar Jeruzalem te halen. En David had daar een tent op gezet. Speciaal voor die gelegenheid. En dan gebeurt er iets lastigs. Een van die ossen die slaat af of die struikelt wat. En die platte kar die komt in onbalans. Waardoor die ark van de platte kar dreigt af te vallen. Wat doet Uzza? Die reikt naar die ark. En op dat moment als hij die ark aanraakt, sterft hij. Direct. En dan gebeurt er iets met David. David die daarbij is en die dat ziet, die ontbrandt in woede naar God toe. Waarom? Waarom gebeurt dit? En kort daarna overvalt de angst hem. Angst en woede. Eerst die woede naar God toe en dan de angst van ja, maar wacht even. Als dit gebeurt, wat is hier misgegaan? Wat gebeurt hier? En dan hoor je even niks. David gaat terug naar Jeruzalem. Er zijn wat aanvallen van de Filistijnen en hij verovert of hij slaat die aanvallen af. En dan opnieuw komt dat verlangen in Davids hart terug. Om de ark van God naar Jeruzalem te halen. Maar dan gaat het anders. We lezen in hoofdstuk 15 vers 13 het volgende. Want omdat u, en dan spreekt David tot de priesters en de levieten, er de vorige keer niet bij was, is de toorn van onze Heer, onze God, tegen ons losgebarsten. Wij hadden toen de Heer niet geraadpleegd zoals is voorgeschreven. Je hoort een verschil. Het was eerst zijn eigen plan en op zijn eigen manier gedaan. En nu gaat hij, zoals voorgeschreven is, naar de priesters en de levieten. Betekent ook dat hij op een andere manier binnengehaald is in Jeruzalem, de ark. En dan komen we bij hoofdstuk 16, het gedeelte waar we zojuist gelezen hebben met elkaar. De ark van God krijgt opnieuw een plaats in Jeruzalem. Eigenlijk net als in het begin. Die berg Sinaï, toen de ark gemaakt werd, het volk richting het beloofde land onderweg was. Toen is de tabernakel gebouwd en de tabernakel met de ark in het heilige der heiligen stond in het midden van het volk. En zo ook weer in Jeruzalem, in het midden van het volk. God woonde, kreeg weer een plek in het centrum van Israël. En dan draagt David de levieten op dat zij voortdurend de God van Israël in herinnering moeten brengen. Hij schrijft dus om die gelegenheid deze psalm, dit mooie lied. Grote hoogtes en diepe punten, die komen in Davids leven heel snel zo na elkaar aan de orde. Van herdersjongen tot man aan het hof bij koning Saul, met alles wat daar gebeurd is. En dan de dood van Saul, wordt hij als koning gekroond, gezalfd. verovert hij Filistijnen, verovert hij Jeruzalem terug. Dan dat enorme dieptepunt van die eerste mislukte verhuizing van de ark. En dan weer veroveringen op de Filistijnen. Het koninkrijk wordt steeds groter van Israël. En dan de tweede keer de ark terugbrengen. Hoogtes en dieptes. Het lied begint dan ook met vers 8. Loof de Heer, roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. Spreek vol lof over de wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. En wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Als je naar dit hele lied kijkt, er zijn heel veel Bijbelverklarers die hakken dat in 3 stukken op. Die zeggen dat eerste deel is eigenlijk een opening, een oproep voor Israël, zoals we net gelezen hebben, om God groot te maken, hem te eren om zijn wonderdaden, om dat in herinnering te brengen en daarover te spreken met anderen. Dat ook bij anderen te brengen. Een herinnering voor wat God in het verleden gedaan heeft, daar kun je aan vastgrijpen voor wat er in de toekomst gaat komen. En dat is mooi, dat moeten we doen met elkaar. We moeten met elkaar getuigen van wat God afgelopen week, zoals die getuigenis, jullie zijn hier al 6 jaar. Dat is een lange tijd. En dan gebeurt dit. Houd die herinnering vast. En neem hem mee in de reis voor de komende 6 of nog langer. Want God is goed. God leeft. Het zijn wonderdaden. En zo hebben we allemaal, misschien vinden we het soms kleine gebeurtenissen, maar die heel groot in je leven kunnen zijn. Van herinneringen, van dingen waarvan je zegt, daar is God aan het werk geweest. Dat zijn wonderdaden. En zo heb ik ook van die herinneringen in mijn leven. Met mijn gezin, met mijn kinderen. Waarvan ik denk, ja, God is aan het werk. Die herinneringen moeten we ophalen. Want dat verblijdt ons hart. En dat geeft ruimte om weer verder te gaan. En ook te zien naar Gods trouw. Wat hij daar gedaan heeft voor de toekomst. Nou, als je dat eerste gedeelte leest, dan in de context hiervan verwijst David naar de landsbelofte. Die God gaf aan Abraham in Genesis 12, vers 7. En ik denk dat hij dat ook in herinnering wilde brengen bij het volk. Luister, God heeft ons dit beloofd. We zijn omringd door Filistijnen, door andere volkeren. En dat was toen een hele andere tijd dan nu. Maar nu is er ook weer oorlog. God is trouw. Hij heeft ons dit beloofd. Hoe het ook gaat, omhoog, omlaag. Hij is trouw. En daarom even een klein zijpaadje. Ik vraag me nu wel af in deze situatie, zoals Israël nu is, in oorlog. Hoe zou dit voor de Joden zijn? We weten dat er Messias belijdende Joden zijn. We weten dat er heel veel Joden zijn die oprecht in God geloven. De God van Abraham, Isaac en Jacob. We weten dat er ook seculiere Joden zijn. En in die tijd, dat zag je ook en dat zie je door het hele Oude Testament, heb je tijden dat het volk zich keert vanaf God. Hè? Dus die seculier wordt zo gezegd, hè? Dus zich van God afkeert. En dan gebeuren er weer dingen en dan keren ze zich weer naar God. Dan grijpen ze zich weer vast aan die belofte die God heeft gegeven aan hun voorvaderen. Zou deze tijd, deze oorlog, en we mogen natuurlijk bidden voor de vrede van Jeruzalem, ik denk dat het heel goed is om dat te doen. Zou het ook een tijd kunnen zijn dat met name die Joden die niks met God hebben. Zich weer terugkeren naar God. Wat veel mooier nog zou zijn dat ze zijn zoon, de Messias, mogen leren kennen. Door al deze dingen heen. En ik denk dat het een mooie oproep is om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. In deze, ja, het is al bijna gewoon dat ze in oorlog zijn. Zo lang duurt het al. In deze tijd. En dat we ook mogen bidden dat ze zich door die ellende keren naar God toe. Dat de regering dat mag inzien. En dat de meer Joden weer God mogen vereren. Op de knieën mogen gaan. Goed, terug naar 1 Kronieken hoofdstuk 16. Dat eerste deel is dus een oproep aan Israël zelf. Om God groot te maken. Dat tweede deel, dan wordt die oproep als het ware uitgebreid. Hè? Dat staat in vers 23. Zing voor de Heer, heel de aarde verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Dan wordt het als het ware groter. Het gaat, de herhaling van het eerste gedeelte zit hem dan in dat het niet alleen voor Israël geldt. Maar dan ook voor alle de gehele aarde. Maar ook voor alle stammen, alle naties, alle volken, dat ze God, de Heer, mogen erkennen. En dan komen we bij het derde deel, vanaf vers 34, dat vers wat we met elkaar zo eruit gelicht hebben. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Dat zijn woorden die terugkomen in heel veel psalmen. Psalm 106 vers 1, 107 vers 1, Psalm 117, een hele bekende korte psalm. En Psalm 136 is het een refreintje wat steeds terugkomt. Hè? Want zijn goede tierenheid duurt tot een eeuwigheid. Prachtige woorden. Dit slot wat David hier schrijft, dat heeft hij geschreven in de verwachting dat er nog veel meer oorlogen zullen komen. Dat wist hij gewoon. Dat was de tijd waarin ze leefden. En juist in die verwachtingen richt hij zich op God. In zijn vertrouwen dat God erbij is. En wil hij toch God loven. Hij kent de kwetsbare positie van het volk, maar hij vertrouwt op God en weet dat hij groter is en sterker is. En daarom vind ik het zo mooi dat hij afsluit met die woorden, geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat hij dat hele volk laat instemmen door te zeggen, amen, prijs de Heer. Goede tierenheid, wat een woord. Wat is dat nou? Hoe grijp je dat nou vast, Gods trouw daarin? Kijk, het is natuurlijk een prachtige vers. Hè? Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Dat is natuurlijk een heerlijk vers om te zeggen zo hier, zo vanmorgen. En ik zat te denken met dit prachtige weer. Hè? Een mooie strandwandeling gehad. En je komt bij de parkeerplaats en je hebt in het vooruitzicht de barbecue vanavond, hè, zo gezegd. En dan zeg je, ja, loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Ja, dan is het een vanzelfsprekendheid. Maar wat betekent dat nou? Het oorspronkelijke woordje trouw of goede tierenheid kunnen we niet zomaar vatten in onze Nederlandse taal. Als je kijkt naar de verschillende Nederlandse vertalingen, dan hebben we ook verschillende woorden daarvoor gebruikt. Het is al in de NBV 21 met trouw, de HSV goede tierenheid. Het komt voor in goedheid of vriendschap, genade. Al die woorden komen daarin terug. Als je naar het Engels kijkt, ik heb ze vertaald in het Nederlands, maar dan zijn het vaak dubbele woorden zelfs. Om er als het ware rijkdom aan te geven. Hè? Bijvoorbeeld trouwe liefde, toegewijde liefde of standvastige liefde, loyale liefde, een genadige liefde. Allemaal woorden om indruk te geven en een idee te geven over dat prachtige woord trouw, goede tierenheid. Toen David de eerste keer de ark naar Jeruzalem wilde halen, toen hij het mij als kind zou gevraagd hebben, zou ik zeggen, ja, maar dat is toch goed? Het is toch prima wat David deed, maar toen deed hij het op zijn manier. Hij ging zijn weg. En vervolgens werd hij boos op God omdat het niet lukte en er iets gebeurde en hij werd bang voor God. En boosheid naar God toe en angst voor God, dat zijn emoties die brengen afstand tussen God en ons in. Dan keer je af als je boos wordt op God, dan stap je terug van hem, dan ben je boos. En als je bang bent, dan kruip je voor hem weg. Toch zie je na een relatief korte tijd dat David opnieuw dat verlangen heeft om toch de ark van God terug te brengen naar Jeruzalem. Maar dan gebeurt het op Gods manier. Dan realiseert hij zich, ja maar God heeft, het is zijn ark. Het is de ark van het verbond, God heeft hem ons gegeven. We moeten ermee omgaan op zijn manier. Die hoort niet op een platte kar met ossen ervoor. Die hoort gedragen te worden door de priesters. Daar zijn draagstokken voor. Op Gods manier. Iets om over te reflecteren. Even voor jezelf te bepalen van ja, hoe ga ik daarmee om? Soms willen we heel goed dingen doen, maar wel een beetje op onze manier. Vragen we aan God hoe het op zijn manier moet gebeuren. Ik vond dat iets waar ik met tijd en wijle weer eens op terugkijk. Ik denk van ja, Heer, ik ben soms zo druk bezig met van alles. En dan leg ik ook mijn eigen dingen erin. Maar mag ik het weer op uw manier doen, zodat het mag gelukken? Vaak gaan we op pad en nodigen we God uit op onze weg. Maar God nodigt ons uit op zijn weg, om met hem te wandelen. Om ons te brengen waar hij ons heeft beloofd te brengen. Wat is er dan gebeurd tussen die eerste en die tweede keer? Is David veranderd? Ik denk het wel, maar ik denk niet dat die verandering bij David vandaan kwam in de eerste plaats. Ik denk dat God met zijn goede tierenheid in het hart van David aan het werk is gegaan. Goede tierenheid is een Nederlands woord. Dat is een oud woord. En ik heb wel eens gelezen in een woordenboek dat je het op kan knippen in goed tieren. En tieren is een oud woord voor groeien. Goed groeien. En dat is wat God wil. Hij wil dat we goed groeien. Hij wil dat we groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Het werk van Hem in ons leven, dat gaat maar door. Daar zit die loyale liefde in. Daar zit die trouw in. Daar zit die genade in. Het komt steeds bij hem vandaan. Een God die houdt ook trouw aan zijn belofte. Hij heeft een belofte aan Israël gegeven. En die belofte zal hij doen nakomen. En dat is niet alleen die landsbelofte waarin David nu hier over spreekt, maar het komt op veel meer plekken in de Bijbel terug. Altijd is God bezig om zijn belofte, om daar trouw aan te blijven. Op zijn manier gaat hij dat volvoeren. Gods trouw is vol van loyale en standvastige liefde, vol van genade en van goedheid. En er zit een stuk ijver in, een stuk passie van God in om dat te volbrengen. En hij heeft daar heel veel geduld bij. En hij wacht net zo lang totdat de tijd daar is, totdat wij veranderd zijn. En zo is hij met goede tierenheid in ons leven aan het werk. En zo was hij ook met goede tierenheid in het leven van David aan het werk. David, je plannetjes zijn best wel leuk, maar doe het op mijn manier. Dan zal ik het tot een goed eind brengen. Gods trouw wordt in dit vers bezongen. Die beloftes die God gegeven heeft door heel zijn woord heen, op verschillende plekken, op verschillende manieren, die komen allemaal in vervulling. Niet alles is al vervuld, maar heel veel al wel. Eigenlijk is het mooiste en waar het in de kracht om gaat van de Bijbel, is vervuld. Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 1 vers 20. Dat in hem, dat is de Heer Jezus Christus, worden alle beloften van God ingelost. Ook de beloften die nog moeten komen, die zullen straks in hem worden ingelost. En daarom is het ook dat we door hem mogen zeggen, amen en tot Gods eer. Het is de Heer Jezus, waar we met z'n allen, waar eigenlijk het hele Oude Testament naartoe ademt. Waar we op hebben mogen wachten. De belofte van de Verlosser. Gods trouw aan zijn belofte is groot. Gods trouw is niet passief. Zo, en ik zit in de hemel en ik blijf jullie wel trouwen in de zin van, nou ja, hè, je mag op aarde blijven wonen. Je mag mij dienen. Ik zal niet van jullie weglopen. Als je naar mij toe komt, dan geef ik je een aai over de bol. Nee, Gods trouw is groot. Gods trouw is actief, vol met passie en hij wil iets bereiken. Hij wil dat we groeien naar zijn beeld. Dat we veranderen. Ik moest daarover nadenken in situaties van huwelijken. Situaties van onze betrokkenheid bij een gemeente, zoals we hier bij elkaar zijn. Zijn we trouw aan ons huwelijk? Door gewoon 's avonds thuis te komen en gewoon thuis te zijn en verder je eigen weggetje te leven? Zijn we trouw aan onze gemeente, onze groep waar we toe behoren, lokale gemeente, door gewoon alleen maar elke zondag te komen? Of zijn we trouw vanuit een passie? Dat we willen dat het beter gaat, dat het groeit. Dat we groeien naar de kracht van de Heer en dat we op hem gaan lijken. Dat we verbeteringen brengen. Dat er passie in onze trouw zit. Dat er loyale liefde in onze trouw zit. Dat er genade in onze trouw is naar elkaar toe. Zodat je dichter bij elkaar komt. God zal niet loslaten wat hij in zijn hand is begonnen. Kunnen wij die trouw van God, dat kleine beetje wat wij in staat zijn, kunnen wij dat reflecteren in ons leven? Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Daar mogen we ons aan vasthouden. Ik hoop dat we dit vers in ons hart kunnen bewaren. Af en toe nog eens aan terugdenken. Het zal ons aanmoedigen, althans mij doet het. Is het een aanmoediging om te wandelen met God, met hem op weg te gaan. Om hem centraal te stellen en niet mijn plannetjes en mijn ideeën. En dan kom ik bij God dienen uit. En daardoor kan ik groeien in mijn geloof. En dat maakt me dan uiteraard een getuige van de Heer Jezus Christus. Want waar God woont, daar is ook zijn genade. Daar is zijn liefde en heerst zijn vrede. Ik hoop dat we uitgedaagd zijn door het woordje goede tierenheid of trouw van God. En dat we ons vertrouwen in God daardoor versterken. En dat we dat mee zullen nemen en op onze beurt die volle passie en genade en die liefde, loyale liefde die er is in dat woord, in onze gemeente, in onze huwelijk, in onze vriendschappen, zullen toepassen. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Amen.